Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De huren zijn voor het vierde kwartaal op rij gedaald. En dat gebeurt vooral in de grote steden. Netbeheerder Stedin heeft een miljard euro nodig. En dat moet van de overheid komen. En met de campagne Dansen met Jansen, die tot heel veel nieuwe coronabesmettingen geleid heeft, schondt de overheid de grondwet, zeggen juristen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 14 juli. En Paulien was mij op maandag al even voor, maar vandaag zit ik voor het eerst in onze fonkelnieuwe podcast Studio 1. Als het goed is, merk je daar niks van. Maar het is toch altijd een momentje als je voor het eerst in een nieuwe studio zit. We gaan van start.
Ja, het was een ideetje eigenlijk van Geert-Jan. Heel simpel, van gisteren. Dus en toen hebben we gewoon heel veel van dit soort types gebeld. En eigenlijk zeiden bijna alle letselschade-experts, advocaten... zeiden van dit is wel inderdaad in strijd met de zorgplicht. En met name dan bijvoorbeeld...
Geert-Jan maar kende dat, de grondwet uit zijn hoofd.
Volgens mij, nee, dat weet ik niet eigenlijk, maar... Als je het ook allemaal zo leest zoals het in de grondwet staat... is het ook inderdaad zo van... nou, als je gewoon de grondwet heel erg letterlijk interpreteert... is dit nou niet echt wat ik eronder zou verstaan? Weet je wel?
Kom, we gaan van start. En ik ga zeggen... Ja. Hallo, Diederik de Groot van BNR.
Hi Mark. Goedemorgen.
En middag. We hoorden je al heel even refereren aan de grondwet. Ik ben nu aan het openen... want dat is zo'n tekst die ik niet uit mijn hoofd ken. In welk stuk zou die moeten zitten? Is het een grondrecht? Of is het een...
Artikel 22 van de grondwet.
Artikel, ja, dus die hoort bij de grondrechten. En dan lid 1. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. En ja. Dat is in het kader van Dansen met Jansen niet gebeurd. Om het heel kort samen te vatten.
Nee, nou, de juristen die wij erover hebben gesproken... die zijn er in ieder geval duidelijk over. Dat de overheid daar zijn zorgplicht heeft verzaakt. Door dat Dansen met Jansen. En nou, Dansen met Jansen, dat is natuurlijk nu een bekende slogan geworden. Of berucht, hoe je het wil zeggen. Die staat natuurlijk voor wat meer. Maar met name het feit dat tot vorig weekend... mensen gewoon naar een nachtclub bijvoorbeeld konden... of naar een heel druk festival... Op de dag dat ze een Janssen-prik hadden gehad. Het is natuurlijk bekend, je hoeft maar één prik te nemen van Janssen... te krijgen van Janssen en dan ben je volledig beschermd. Tenminste, na een week of twee. Niemand is direct beschermd of afdoende beschermd... een minuut na je prik. Dus de dag van je prik naar de club... of ook een dag daarna naar de club... dat is helemaal niet veilig. Dat werd wel toegestaan en het werd ook zelfs actief gecommuniceerd toen ernaar is gevraagd dat dat gewoon zou kunnen. Ja, dat is natuurlijk nu we die versoepelingen weer deels hebben teruggedraaid. Dus je kan nu niet meer naar de club. En je ziet de explosies van besmettingen ook in uitgaansgelegenheden. En ook bijvoorbeeld op het festival Verknipt. Hè? Mm-hmm. 900 besmettingen so far bekend. Is het natuurlijk nogal wrang. En daar zitten er ongetwijfeld ook mensen bij die daar besmet zijn geraakt. Of het virus hebben verspreid. Die daar met een Janssen-vaccin dankzij hun Janssen-prik naar binnen konden. Want dan hoeft hij ook geen testje meer te doen.
Nee, precies. Dus, en ik kijk even op onze website nu... Bij het artikel hebben we ook een foto van het ANP, van Robin Utrecht, erbij gezet. Van de GGD Utrecht, waar iedereen voor een prik even langs kan komen. En daar staan inderdaad in het kader van die campagne... hashtag Dansen met Jansen, hashtag ik heb die prik.
Op die foto zie je mensen onder een soort groot billboard doorlopen met neonletters inderdaad. Hashtag Dansen met Jansen. Juristen bijvoorbeeld Frans Joosten die we erover hebben gesproken. Die zei vanochtend bij Bas van Werven in de ochtendspits. Opgejuind door de minister, dat neigt naar uitlokking. Als je dat bord ziet, zou je dat ook misschien kunnen betogen. Het is in ieder geval aan alle kanten is uitgestraald. En dat was ook wel de intentie. Dat het Janssen-vaccin zou jou een feestelijke zomer gaan bezorgen. Dat had er natuurlijk toe moeten leiden, dacht de minister. Dat jongeren die anders geen vaccin zouden nemen, voor Janssen zouden gaan. En dat is misschien ook wel gebeurd. Maar ik denk dat hij er inmiddels, gezien wat er allemaal daarna is gebeurd... de ontwikkeling van het aantal besmettingen daar toch op terugkijkt... met een wat ander gevoel.
Inmiddels,
En ja,
Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat dat toch niet zo'n handige zet was. In ieder geval het uitstralen dat je meteen diezelfde avond nog naar de club of naar, waar je ook maar heen wilde, welk feestje, welk festival. Vandaag is natuurlijk in de Tweede Kamer ook een debat over de vraag hoe we er nu voor staan en wat er moet gebeuren. Of misschien nog wel meer maatregelen worden teruggedraaid. Ik hoorde bijvoorbeeld een oproep om ook weer thuis te gaan werken. Dat zal vast in de Tweede Kamer vandaag ook besproken worden. Of de overheid toch die oproep misschien toch weer moet gaan doen aan de mensen. Ik voel nog niet meteen helemaal aan dat als nou de overheid zegt, haal een prik en daarna kan je gaan feesten. En dan moet je eigenlijk zelf weten natuurlijk, dat kan pas na 2 weken. Maar inmiddels weet heel Nederland dat dat wel 2 weken duurt. Dat lepelen wij allemaal tegenwoordig probleemloos op als je daar gevraagd wordt. Is dan de overheid echt degene die hier nou actief mensen tot de ongezondheid, de gevaarlijke ziekte ingejaagd heeft? Mag je het echt zo hard zeggen?
Ja, je mag het altijd zeggen. Alleen, de vraag is sowieso of er echt concrete juridische gevolgen aan gekoppeld kunnen worden. Dus of je de minister voor het gerecht kan dagen en zeggen, ik heb de ziekte opgelopen omdat u tegen mij zei, je kan direct naar je Janssenprik gaan feesten. Dan is het maar zeer de vraag of je daar een schadevergoeding uitsleept. Maar wat je natuurlijk wel kan zeggen, op basis van het artikel 22 van de grondwet, dat is een beetje ook een normatief artikel natuurlijk. Dus de overheid die moet daar gewoon zijn best voor doen. En in ieder geval ook de wetenschappelijke inzichten, zou je dan zeggen, volgen bij bij adviezen die te maken hebben met de gezondheid. En ook bij regels die te maken hebben met de gezondheid. Als je bijvoorbeeld ook nou gewoon even kijkt naar hoe we het in de hele coronacrisis hebben gedaan. Dat was eigenlijk de adviezen waren vaak gewoon gebaseerd op de wetenschap, wat er op dat moment bekend was, op adviezen van wetenschap. Van het OMT. Er zal geen enkele wetenschapper zijn geweest op het moment dat dit werd gezegd of werd besloten dat het kon. Ja, je bent dan beschermd. Dus nee. Waar baseer je dat dan op? Dus dan maak je blijkbaar een afweging tussen. Ik denk maar even dat meer mensen een vaccinatie nemen, dus voor de lange termijn. Maar dan kunnen ze wel op de korte termijn die ziekte oplopen. Ja, dat is natuurlijk een normatieve discussie. En ga maar eens bewijzen dat jij inderdaad niet het had kunnen weten. Of ga ook maar eens bewijzen trouwens, dat is nog iets heel anders, dat je de ziekte in een club hebt opgelopen. Of dat je daarvoor al een minuut ervoor een besmetting hebt opgelopen. Dus dat is allemaal nog niet zo lastig.
Maar die clubs
of dan niet,
zelf,
nog niet zo makkelijk.
Die clubs die zelf, die eerst ineens open mochten, die zitten nu weer dicht. Dus die hebben wel echt gewoon last van dit beleid. En ik kan me voorstellen dat zij wel gaan proberen met juristen hier wat mee te gaan doen.
Ja, nee, dat is wat Frans Joosten ook zei. Van daar zitten, die maken wat meer kans. Ja, ook daar is het wel de vraag hoor. Er is nogal wat bewijslast nodig, zeg maar. En je kan ook niet aan de hand van de grondwet, volgens mij, überhaupt de overheid voor het gerecht slepen. Je moet natuurlijk gewoon van alles aantonen. En of je wat voor schade je dan precies hebt geleden. Maar het kan zeker gebeuren. En dit soort advocaten zeggen dat natuurlijk ook niet voor niks. Dus die hebben ik interpreteer het maar even zo, dat als Frans Joosten een horecaondernemer bij zich krijgt, of iemand anders die hier zegt schade van te hebben ondervonden, dat hij die zaak aanneemt. Ja. En de meeste advocaten nemen geen zaken aan die volstrekt kansloos zijn.
Tenzij het heel veel PR oplevert. Dan doen ze nog wel een ding. Maar het is natuurlijk sowieso, ook als je er niet mee naar de rechter wil, het is gewoon heel fijn als de overheid zich aan de grondwet houdt.
Ja.
Daar begint het mee. En mensen in het land ook, maar de overheid toch op zijn minst.
Kijk, om nog even terug te komen ook op wat je net zei, van iedereen die kan het natuurlijk op internet opzoeken enzovoort. Maar aan de andere kant, het gaat hier ook gewoon om jongeren van 18 die een jaar geen feest hebben gehad of meer. Die kunnen ineens weer naar de club. En dat kunnen ze dan met een vaccin dat ze op die dag zelf hebben gehaald. En al hun vrienden die gaan ook met een test. Ja. En dan kan jij in één keer mee. Ja, kan je dan als overheid verwachten dat een jongere, je kan het nog kinderen noemen, denkt van er staat eigenlijk op internet dat het nog 2 weken wacht is en dan ben ik pas volledig beschermd. Maar aan de andere kant, als jongere ga ik er toch niet van dood. En de minister heeft gewoon gezegd dat het mag en die QR-code die werkt en dat is verder allemaal in orde.
Ja,
blijkbaar is het aantal besmettingen dan zo laag, kan je ook nog denken. En het risico is dus niet zo groot dat ik dat risico wel kan nemen. Dus de overheid heeft in die zin in allerlei manieren uitgestraald dat het wel kon, dat je je geen zorgen hoefde te maken.
Ja,
en daarmee hebben ze gewoon mensen in gevaar gebracht. Ja.
Dat is het beeld natuurlijk wat sowieso de afgelopen dagen is ontstaan, dat de overheid iets te enthousiast aan het Op de eindige is gegaan met de coronamaatregelen. Ja. En daarmee hebben ze.
Ja, en het staat ook gewoon in schril contrast met wat we daarvoor deden. Dus daarvoor was het wel altijd gewoon heel duidelijk dat je 1,5 meter afstand nam van mensen als je niet volledig was gevaccineerd. Niet alleen in de club, ook gewoon thuis. Eigenlijk was dat het advies. Ja. En dan nu zou het ineens kunnen. Terwijl de Delta-variant, die we ook toen al wisten dat die in opkomst was en dat die besmettelijker was dan de vorige varianten. Alles bij elkaar. Kan je gewoon zeggen dat het in ieder geval een hele, hele domme fout is geweest van de overheid en van de minister om dit toe te staan en om het zo te communiceren al helemaal. En ik vind het betoog dat het dus in strijd is met die zorgplicht, vind ik niet zo gek.
We hebben het heel veel over dansen met Janssen gehad. En elke keer denk ik dan, er was toch altijd een dansen bij Janssen? Maar dat was er ook inderdaad.
Is dat zo?
Ja, dat was in Amsterdam, een discotheek. In de Handboogstraat zie ik nu in een artikel van het Parool uit, 2013, toen ze gesloten zijn. En dat is wel weer leuk. Dat artikel is geschreven door Elisa Hermanides, die nu onze chef is hier collega. Bij BNR. Ja. Bij het programma Big Five. En Maarten van Dun. En dat is onze Australië-correspondent voor het Financieel Dagblad. Nou. Maar ook wel een beetje voor deze podcast. Hebben we er 1 of 2 keer voorbij gejaagd. Met het tijdsverschil hoor je hem niet heel vaak.
Zou Hugo de Jonge ook hebben geweten dat die club bestond?
Ik denk
dat hij daar
wel.
De slogan vandaan heeft gehaald.
Het is was een begrip ooit, dansen bij Janssen. Wie bent te groot? Dankjewel.
Graag gedaan.
Hallo, Nelleke Trappenburg.
Hallo, goedemorgen.
Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over de huurprijzen. Die in tegenstelling tot de koopprijzen, de koophuizen, die worden steeds duurder. De huurwoningen die gaan juist voor steeds minder geld over de toonbank. Nou, die gaan dan niet over de toonbank natuurlijk. Hè? Maar de prijzen gaan wel omlaag.
Ja,
dat is verrassend.
Ja, dat is wel verrassend. Omdat de koopmarkt zo oververhit is. Het afgelopen kwartaal zijn de prijzen voor koopwoningen bijna 20% gestegen. Bleek vorige week uit de cijfers van makelaarsvereniging NVM. Ja, en dan op de vrije huursector, in de vrije huursector dalen de prijzen.
Gaat het hard?
Nu dus uit de cijfers van Pararius.
Ja, gaat dat hard? Gaat het heel hard omlaag?
Nou, ze waren nu landelijk het afgelopen kwartaal met 2% gedaald. Maar sommige steden, in Amsterdam was het volgens mij alweer bijna 7%. Dus dat is toch wel een daling.
Ja. Die verspreking is ook veelzeggend. Hè? Dat je zegt, ze waren 2% gestegen. Dat is ook wat je verwacht te gaan zeggen. Maar dat
is
dus niet zo.
Altijd stijgen. Ja, ik moet er zelf ook nog een beetje aan wennen. Het is nu al het vierde kwartaal op rij dat het daalt.
Want die 2%, is dat in een kwartaal of is dat op jaarbasis?
Ja, dat is in het kwartaal vergeleken met het jaar daarvoor.
Oh ja, ja.
En volgens mij in het derde kwartaal vorig jaar, toen daalde voor het eerst in 6 jaar dus de prijzen weer. Landelijk, in de grote steden was dat al iets eerder. Dus dat is, daar voelen ze toch wel echt... de coronacrisis. Want de oorzaak voor deze dalingen is volgens de experts wel heel erg dat expats wegbleven. En Airbnb stilviel omdat er bijna geen toeristen meer kwamen. En daardoor kwamen er ineens huizen vrij. Er was ineens meer aanbod. En dan gingen mensen zoeken naar andere huurders, zeg maar. Dus wellicht voor een iets lagere prijs kijken of je in plaats van een expat,
gewoon een Nederlander kan krijgen.
Gewoon een Nederlander kon krijgen. Ja, die toch iets minder bereid is te betalen voor een huurappartement. Maar goed, dan zie je dat het vooral het hogere segment begon. En dan langzaam, omdat er steeds ruimte dan weer ontstaat, naar beneden ging. Dus de huurmarkt laat dalingen zien waar de koopmarkt door het dak gaat.
Nog steeds overspannen is, ja precies. Je zou haast gaan denken, misschien moeten we maar weer eens gaan huren dan.
Ik heb een stel gesproken in Amsterdam. Die waren eigenlijk op zoek naar een koophuis. Want die vonden dat hun huurappartement een beetje te klein werd. Maar het waren 2 ZZP'ers die zeiden, kopen is ook nog moeilijk om dan een hypotheek te krijgen. En sowieso zijn de prijzen natuurlijk nu gigantisch. En die kregen toen een tip van een vriendin van ga eens naar huurhuizen kijken als je iets groters zoekt. Want de prijzen zakken. En die hebben dezelfde dag nog gekeken. En een week later hadden ze volgens mij een appartement gevonden van ruim 30 vierkante meter meer voor iets meer huur, zeg maar.
Bijna twee keer zo'n groot huis of zoiets. Dan,
ja,
voor 100 euro extra.
Ze hadden eerst 53 vierkante meter voor 1600 en nu 88 voor 1690. Ja. Dus die hebben daardoor toch een groter huis kunnen vinden. Dus in die zin kan je zeggen, ga eens bij de huur kijken. Maar de experts of de makelaars zeggen wel dat het vooral in het hogere segment zit. Dat zie je ook wel aan de cijfers, in de zin dat vooral bij de gemeubileerde huizen waren grote prijsdalingen van 6%.
Ja, dat zijn natuurlijk precies kwartaal. De plekken waar de experts gaan zitten in een gemeubileerd huis.
Ja, en bij de kale huurwoningen was het maar een daling van 1,2%. Dus ik had de voorzitter van de makelaars in Amsterdam, die zei dat het nog niet, dat je nu niet ineens veel meer huurwoningen van die gewilde middenhuur tot 1100 euro of zo. Dat,
nee, precies. De huizen van nog niet. De huizen van 1000 euro zijn misschien niet goedkoper geworden, maar de huizen van 2.000 en 3.000 euro per maand wel.
Ja, daar is wel wat ruimte gekomen, zeg maar.
Of, als je in die doelgroep zit.
Of 1600. Of, hij noemde als voorbeeld een huis van 50 vierkante meter. Wat eerst 1600 was, is nu 1400, zeg maar. Dat zijn nog steeds hoge bedragen. Maar goed, voor die persoon die dat huurt, is het toch een flinke hap eraf.
Sterker, het kan het verschil uitmaken tussen dat je het wel kan betalen of dat je net denkt, dit is een beetje te veel per maand.
Ja.
1600 en 1400 euro, dat is toch wel een flink verschil.
Ja, dus huurdalingen zijn huurdalingen. Het is altijd goed voor de huurder.
Ja, maar blijft dat zo?
Dat is wel de vraag. Je hoort de makelaars, die merken nu wel dat er wel weer interesse van experts begint te komen. Nu de vaccinatiegraad hoger wordt. Ja, het allemaal toch weer een beetje open gaat. Durven werkgevers het misschien toch wel weer aan om mensen hier naartoe te halen? Of durven de werknemers, buitenlandse werknemers het ook aan om hier naartoe te komen? En ze merken wel dat ze weer telefoontjes krijgen. En ook bij bezichtigingen zien ze wel weer expats. Dus ja, dat is afwachten.
Dan zitten we weer in een andere wereld.
Als die markt echt weer op gang komt. De man van Pararius die zei, dan gaan de prijzen ook weer stijgen. Want uiteindelijk zijn er gewoon heel weinig woningen. Dus als de vraag dan weer toeneemt, gaan de prijzen ook weer stijgen.
Is dit trouwens in heel Nederland zo? Of is dit vooral in de grote stad Amsterdam, waar ook de meeste mensen waarschijnlijk een huis zoeken?
Ja, het is wel in de grote steden begonnen. Inmiddels is het uit de landelijke cijfers. En het is wel in meer steden. In Amstelveen, in Haarlem. Maar er zijn ook steden waar de prijzen nog steeds stijgen. Bijvoorbeeld in Lelystad en in Almere waren de nieuwe huurprijzen afgelopen kwartaal nog omhoog gegaan.
Ah.
Ja, de uitleg daarbij is dat de huren daar relatief laag zijn. En het toch wel redelijk goed bereikbaar is vanuit Amsterdam bijvoorbeeld. Dus dat mensen dan daar gaan zoeken.
Dat is natuurlijk toch al. Ja, dat, precies. En die huizen daar zijn goedkoper dan Amsterdam. Dus dat is toch al een uitleglocatie.
Zelfs met prijsdalingen in Almere nog steeds een stuk goedkoper uit, vermoed ik, dan in Amsterdam.
Ja, ik zie trouwens nu een typo staan, of tenminste, ik snap wel wat er staat. Er staat 16,37 euro betaalde nieuwe huurders landelijk gemiddeld voor een vrije sectorwoning in het tweede kwartaal. Ik denk niet dat 16 euro, per vierkante meter, waar die ontbreekt.
Oh, echt?
Ja,
oh,
ik dacht
God.
Eerst, het zal wel 1637 zijn.
Oh. Nee. Het is per vierkante meter. Heel scherp. Zullen we het zo even aanpassen?
Nou, laat ik je meteen dan maar ook daar alle tijd voor geven. Gelegenheid toegeven, Nelleke Trappenburg.
Oké.
Dankjewel.
Ja, fijne dag.
Hallo, Karel Gol van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen, Mark.
We gaan het hebben over Stedin. Dat is een netwerkbedrijf, hè? Heet dat zo?
Netbeheerder.
Een netbeheerder.
Is eigenaar van... Ja, Stedin is eigenaar van gasleidingen en stroomkabels in Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.
En ze willen graag 1 miljard euro waarschijnlijk van het Rijk om vooral de elektriciteitsleidingen te kunnen verstevigen. te verzwaren. Nou, dat is best een flink bedrag wat ze bedacht hebben, dat ze, waar ze recht op hebben. Of wat ze nodig hebben.
Ja, dat hebben ze nodig. Ze hebben uitgerekend dat ze tot 2030 hebben ze 7 miljard nodig. Om gewoon het netwerk te verzwaren. Ik bedoel, de elektrificatie moet doorgaan. Dus mensen moeten van het gas af. Nieuwe woningen worden gasloos gebouwd. Mensen gaan Tesla's rijden. Er komen steeds meer elektrische apparaten. De cv moet eruit. Dus we moeten van het gas af. We moeten duurzaam. En daar is infrastructuur voor nodig. Dus elektriciteitskabels. Die moeten steden in aanleg. En daarvoor hebben ze 7 miljard nodig. En dat gaan ze grotendeels lenen. Door obligaties uit te geven. Maar ze hebben ook eigen vermogen nodig. Ze willen dat de aandeelhouder wat bijstort. Zij hebben 44 gemeentes die aandeelhouder van hen zijn. Maar ze zeggen, ja, maar die 44 gemeentes, daar komen we zeker niet aan dat bedrag. Althans, dat vermoeden ze van niet. Dat gaat hun draagkracht van die gemeentes te boven. Dus ze zoeken eigenlijk een alternatief. Ja, dan is niet zoveel mogelijkheid. Want een netbeheerder is van een lagere overheid. Gemeentes, provincies. En ze zeggen, nou ja, dan moet het Rijk maar instappen.
Wat gaan ze precies doen met dat miljard? Je zei 7 miljard. Is dat puur voor de uitrol van kabels en om die in de grond te graven?
Dat is gewoon het net verzwaren heet dat. En ik dacht ook dat het valt allemaal wel mee. Maar hoe moeilijk moet het zijn? Dacht ik als leek toen ik hier voor het eerst over schreef. Hoe moeilijk moet het zijn een kabel in de grond? Maar dat zijn grote infrastructurele projecten. Zij vergelijken het zelf altijd met aanleggen van snelwegen. Want je moet de grond in. En je hebt die transformatorhuisjes. Dat zijn enorme, die zijn enorme gevaartes. En alle straten moeten open. Het kost gewoon heel veel geld als het stad als Rotterdam of Utrecht, als daar het elektriciteitsnet verzwaard van wordt. Het vecht kilometers aan, tientallen kilometers, honderden kilometers aan leidingen die overal moeten neergelegd worden en zo. Dus het is gewoon het verzwaren van elektriciteitsnetten is een miljardenoperatie die heel lang duurt.
Waarom moet het Rijk dat betalen? Want je zei al, de gemeente en een paar provincies zijn aandeelhouder van het bedrijf. Dus dan zou je denken, ja, die kunnen toch gewoon dat wel even ophoesten, want dit is hun bedrijf.
Ja, klopt. Nou, dit zijn geen provincies overigens, maar alleen 44 gemeenten. De gemeenten willen niet allemaal. En dat heeft ook weer te maken met de verdeelsleutel. Want er zijn ook gemeenten die wel diensten afnemen van Stedin, maar die geen aandeelhouders zijn. Dus dan zegt de gemeente die wel aandeelhouder is. Het gaat eigenlijk, op dit moment draait het om Den Haag. Den Haag, Stedin heeft geld opgehaald bij zijn aandeelhouders. En dat zijn dus de gemeenten. En toen heeft Den Haag gezegd, wij hebben een belang van 16%. Maar 11% van onze bewoners, of 11% van de Stedin-populatie woont in Den Haag. Dus dan zouden we te veel betalen. Dus dan heeft Den Haag gezegd, nou, we willen minder betalen. En Den Haag heeft een college met Richard de Mos. Dat is een grote speler. En die is niet zo heel erg pro-energietransitie. Die zijn wat huiverig voor. Nou, dus het is gewoon lastig om geld op te halen. En dat merkt Stedin wel. En die heeft een hele zware gesprek gevoerd. Maar die merkt ook van, ja, die gemeentes die willen of kunnen gewoon niet allemaal dat geld ophoesten. Dus, en het geld moet er wel komen. Nou, als de gemeenten niet kunnen. De overheid vindt dat een rijkstaak. Dus daar mogen geen commerciële bedrijven op kunnen. Nou, dan moet de overheid ook maar bijspringen.
Je zou ook kunnen denken, de mensen hebben een aansluiting. En er zijn heel veel bedrijven die hebben een aansluiting. Die kosten zouden ook daarheen kunnen. Hè? Dat is natuurlijk, als je het aan het Rijk vraagt, dan zijn het de mensen in Groningen en Limburg die meebetalen aan het energienet, het stroomnet in 3 van de 4 grote steden. Ligt het niet veel meer voor de hand dat ze het toch misschien bij hun eigen klanten dan gaan zoeken?
Ja, precies. Dat zou betekenen dat dat kan. Ik begrijp dat de ACM, dat is de toezichthouder die bepaalt hoeveel de netbeheerders mogen verdienen. Er gaat nu nog structureel veel meer geld uit dan er inkomt. Het kan zijn dat als de ACM wat sleutelt aan de tarieven, dat er meer inkomt. Maar dan lijkt me dat nog onvoldoende om dat miljard in te lopen. Dus meer verdiensten voor ze hebben zoveel meer geld nodig, de Stedin, dat meer verdiensten is niet wat hen zou redden.
Oké. Hoe gaat dit eigenlijk in de rest van het land? Want Stedin zit natuurlijk bij 3 grote steden, maar ze zijn niet de enige netbeheerder.
Nee, de andere netbeheerders die zijn in handen voornamelijk van provincies. En die zitten toch wat ruimer in hun jasje. Enexis heeft vorig jaar probleemloos geld opgehaald bij zijn aandeelhouders. Bij Alliander, daar loopt nu de kapitaalvraag. Maar ja, die provincies die lijken wat meer genegen te zijn om te betalen.
Dat zou ook nog kunnen, hè? Dat we zeggen, nou, dan gaat een deel van het eigendom gaat naar Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, de provincies. En dat die dan in ruil daarvoor ook een flink bedrag gaan bijdragen. Zoals dat in de rest van het land ook gebeurt.
Ja, dat is ook een van de steden praat ook met de provincies die in hun verzorgingsgebied liggen. Dus dat zou inderdaad kunnen, hoor, dat Zuid-Holland of Zeeland of Utrecht instapt. Ja. Wie weet.
Maar in eerste instantie kijken ze nu toch ook naar het Rijk. En dat was het zinnetje waar ik ook op aanhaakte toen ik vanmorgen de krant opensloeg. De energietransitie is niet meer vrijblijvend, ook niet voor het Rijk. En dat is een interessante, want tot nu toe is het wel het Rijk wat steeds tegen de rest van het land zegt: jullie moeten aan de slag.
Ja, maar het Rijk krijgt ook wel op zijn falie van de rechter met het Urgenda-vonnis, et cetera. Ja. Dus, en het Rijk is ook wel, stelt allemaal doelen. En uiteindelijk kun je het hele land wel volzetten met windparken en zonneweiden, om het even populair te zeggen. Maar als je de stroom niet kan afvoeren, dan heb je er niks aan. En dat is wat er nu overal in Nederland gebeurt. Dus ja, dan moet het Rijk, ik denk dat dat in ieder geval de onderhandelingspositie is, dan moet het Rijk daar ook financieel in bijspringen.
We gaan kijken wat er gebeurt. Want het Rijk heeft natuurlijk nog niet geantwoord. Vanmorgen pas of gistermiddag stond op de website.
En het is ook niet per se dat dit nou morgen moet gebeuren. Maar kijk, Stedin heeft eerder gezegd, een jaar geleden, we hebben ongeveer €1 miljard nodig. En we gaan spreken met hun aandeelhouders. Nou, met die aandeelhouders hebben ze, na heel lange onderhandeling, hebben ze 200 miljoen gehaald. Nou, dat is natuurlijk niet, dat is nog lang geen miljard. En dat was duidelijk niet dat dat heel makkelijk liep. Dus er komt nog een tweede onderhandelingsronde. Maar ze vragen ook gewoon geld. En dat is natuurlijk nooit een hele makkelijke, hele aantrekkelijke beleggingspropositie, om dat woord te gebruiken. Ja. Er zit wel dividend tegenover, maar dan nog. Dus ik denk dat de gemeentes gewoon niet zo happig zullen zijn. En dan ontstaat er uiteindelijk een gat. Betekent dat ze minder kunnen lenen en dus minder geld hebben en gewoon minder goed hun plannen kunnen doen. Ja. En ja, dan uiteindelijk komen geen kabels. En dus kunnen er geen zonnewijzers worden aangesloten. In die zin is het verhaal niet zo heel moeilijk.
Nee. Eigenlijk, als je het zo praktisch maakt, dan is het heel simpel. Er moet geld nodig voor het aanleggen van die kabels, anders dan werkt het allemaal niet.
Ja, precies. En voorlopig kunnen ze nog even door, maar over anderhalf jaar komen ze echt tekort. Nou, dan moet er dus wel iemand zijn of meerdere partijen die instappen. Anders dan dan kunnen ze hun werkzaamheden niet uitvoeren. Nou, ja, dan gaan we niet vergroenen en dan lopen we achter bij de groene doelstellingen.
Nou, ja, waar we toch al een beetje met achter lopen.
Maar ja. Wie het geld komt brengen, dat is wat minder eenvoudig.
Ja, linksom of rechtsom zijn wij dat zelf, vrees ik, Karel. Karel Gol.
Ongetwijfeld.
Karel Gol, dankjewel.
Ja, heel erg bedankt.
We komen aan het einde. Je kan natuurlijk altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. Voor aanvullingen, correcties, commentaar, suggesties, complimenten. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.